We gaan beginnen met een klein stukje te lezen uit Matteüs 5. Matteüs 5, vers 1 tot en met 12. Toen de Heer Jezus nu de scharen zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. En hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig de vredestichters, want ze zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Tot zover het lezen. Ik had een beetje het gevoel van Petrus. Tenminste, ik denk dat Petrus dat gevoel heeft gehad toen hij bij Cornelius binnenkwam en zijn bloedverwanten en zijn vele vrienden zag. En daar heeft Petrus zijn mond geopend en verteld van de Heer Jezus. En er is echt heel veel gebeurd die avond of die dag. Het is zeer waarschijnlijk dat de gemeente in Rome daardoor is ontstaan. Want Paulus is nooit in Rome geweest, schrijft hij. En toch is daar een gemeente gekomen. Ik hoop ook dat deze avond en de andere avonden ertoe zullen leiden dat er iets gebeurt. Ik heb het niet op een nieuwe gemeente of zo. Ik hoop wel op een vernieuwing binnen de gemeente. Dat er echt een verandering komt en een verdieping komt. En dat we gaan zien wat discipelschap eigenlijk betekent. Want dat is ons onderwerp voor 6 avonden. En we doen dat aan de hand van Matteüs 5, 6 en 7. Waarom? Nou, omdat de meester zelf, de grote meester, discipelschap uiteenzette in Matteüs 5, 6 en 7. En als hij het doet, doen wij er goed aan, denk ik, om dat ook maar te doen. Het is onzin om het wiel nog een keer uit te vinden. Dit klinkt een beetje menselijk. Maar in dit geval mag je rustig zeggen dat het grote voorbeeld er al staat. En dan hoef je dat niet nog een keer te bedenken. Kerntekst, en dat stond ook op de uitnodiging die jullie hebben gekregen, is Matteüs 10, waar de Heer Jezus zegt: het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Als de Heer Jezus onderwijs geeft over discipelschap en hij zegt: het is genoeg voor jullie. Als je wilt slagen voor discipelschap, als je daarvoor een voldoende wilt hebben, dan moet je worden als de meester. Conclusie: alles wat je over discipelschap leest en hoort, is in het leven van de Heer Jezus terug te vinden. Hij is niet een leraar die alleen maar theoreticus is en het zelf niet waarmaakt. Zo is de Heer niet. Ik hoop ook echt dat wij gaan gelijken op de Heer Jezus en dat wij in onze situatie, in onze levens, iets zullen gaan vertonen van Hem. Dat is eigenlijk de insteek. Discipelschaptraining is een wat ondergesneeuwd thema. Misschien is het er vroeger geweest, ik weet het niet. In mijn jeugd bestond het niet, was het er niet. En in de meeste kerken waar ik weet van heb, is dit ook niet aanwezig. Alleen jeugd met een opdracht heeft dit weer nieuw leven ingeblazen. Hebben die zogenaamde discipelschaptrainingscholen, die DTS, cursussen gekregen. En ja, sturen daardoor toch wel heel veel jonge mensen naar allerlei oorden in de wereld om te vertellen van de Heer Jezus. Maar het is echt hoog tijd dat de gelovigen van nu leren wat discipelschap inhoudt. Ik sta er ook niet buiten. Ik moet het ook leren. Het is voor mij niet de eerste keer dat ik dit ga behandelen. Maar het is niet zo dat ik als een soort robot een aantal aanbevelingen doe en daar zelf een beetje buiten blijf. Ik wil ook zelf mij heel kwetsbaar opstellen in alles wat ik zeg. De Heer Jezus heeft zijn discipelen daar op die helling van wat wij vandaag noemen de berg der zaligsprekingen neer laten zetten. Of heeft ze daar laten staan, maar vermoedelijk hebben ze daar gezeten op een paar stenen. Nu nog kun je die plek bezoeken. Bovenop de berg staat een kapelletje, het kapelletje van de zaligsprekingen. Heel mooi kapelletje, gemaakt door een Italiaanse architect, Baluzzi. Maar dat zegt u allemaal niks, want u houdt niet van kapelletjes. Maar het is ook een beetje druk daar. En zodra je je mond open doet om de Heer te prijzen, komt er een mevrouw in een wit gewaad, een van de nonnen daar, die zegt, het is een heiligdom. En in een heiligdom zeg je gewoon niks. Of dat nu juist is of niet, laat ik los. Maar dat is de situatie zoals daar nu te vinden. Maar als je de moeite neemt om bij dat kerkje weg te lopen, bij dat kapelletje vandaan te gaan, en een stukje daar beneden te lopen, in de richting van de plek waar vroeger de zogenaamde wonderbare spijziging plaatsvond, dan kun je halverwege een steen vinden, een soort preekstoeltje. En nou, daar kun je zitten. En het is heel goed om daar een paar uur te zijn. Maar het kan ook in Veenendaal. De stoelen zijn hier iets beter dan daar. De koffie is hier bij de prijs inbegrepen. Daar is geen koffie. En ja, het is wat ongemakkelijk. Het enige verschil is dat destijds de meester zelf sprak. En daarom wilde ik daar zo graag bij zijn. Ik heb daar zo vaak het gevoel gehad, o Heer, alsjeblieft, laat nu iedereen stil worden en gaat u nu zelf wat zeggen. Al dat gebabbel van ons, dat haalt het niet bij wat u zeggen wilt. En ik hoop ook echt dat ik zelf wegval, maar dat het om de Heer Jezus gaat. Dat u zijn stem gaat horen en dat u ontdekt wat hij graag kwijt wil. Hij heeft het tegen zijn discipelen. En dat is eigenlijk al een hele moeilijke hobbel, want die moeten we toch eerst nemen. Wat zijn discipelen? Afgezien nog van, hoe word je daar beter in? Maar je moet toch wel eerst afspreken wat een discipel eigenlijk is. Het is niet zo dat een discipel een geïnteresseerde is, want die waren er veel meer. Er waren scharen. Hij sprak ook tegen een schare, een hele grote groep mensen. Maar hij heeft hier gesproken voor discipelen. Apart. Discipelen, het woord zegt dat het volgelingen zijn. Ze volgden de Heer Jezus. Maar het was niet alleen een soort van ik volg die cursus. En of ik het nu wel word of niet. Vanmorgen zei mevrouw tegen mij, ja, mijn zoon heeft voor hovenier geleerd. En toen hij daarmee klaar was, is hij in de maatschappelijke richting verder gegaan. En toen hij daarmee klaar was, is hij jurist geworden. En nu hij jurist is, nu is hij, enfin, heel raar verhaal, maar heeft gewoon nooit gedaan waar hij voor gestudeerd had. Nou ja, het makelaar kunnen worden, maar dat weet ik ook niet precies. Dat kun je altijd nog, zei de boer bij ons. maar discipelen waren dus niet gewoon mensen die lessen volgden. Ze waren betrokken. Ze hoorden bij de Heer Jezus. En ze wilden ook bij hem blijven. Dat was hun insteek. En ik wil zo graag helder maken dat ik in deze zes avonden spreek tot hen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland, als hun verlosser. Dat is al een hele mond vol. En sommigen zeggen, dat is veel te hoog ingezet. Maar ik kan niet lager als het om discipelschap gaat. Dit zijn geen evangelisatieavonden waar je, laat ik maar zeggen, uitvoerig uit de doeken doet hoe je een kind van God kunt worden. Het gaat er nu om dat we ervan uitgaan dat u een kind van God bent. Als dat niet zo is, blijft u dan toch zitten en drinkt u alsjeblieft uw koffie en gaat u dan een gesprek aan. Nou, dat hoeft niet met mij, dat mag ook met uw buurman of met uw buurvrouw, die misschien wel. Dan zal discipelschap ook in praktische zin al heel veel kunnen gaan betekenen. Ik hoop ook dat daar een stukje spontaniteit voor komt op den duur. Het zal die eerste avond wel niet lukken, maar ik hoop het wel. Wat is een kind van God? Een kind van God is iemand die de Heer Jezus Christus heeft leren kennen als zijn heiland en als zijn verlosser. Die weet heeft, mijn zonden zijn vergeven, mijn schuld is weg, ik heb leven uit God. Gekozen voor de Heer Jezus. Nou, de een zegt, het mag niet, dit kan niet, het is veel te vlug en dat moet je gegeven worden. Natuurlijk weten we van al dit soort nuances alles inmiddels. Dat is echt zo, klinkt eigenwijs, maar het is wel zo. Maar ik hoop dat je begrijpt dat God zegt dat er niet één verloren hoeft te gaan. God wil niet dat er één verloren gaat. God wil dat ze allemaal tot behoudenis komen. En God wil ook dat u dat aanpakt. Ieder die dat wil, kan dat water des levens nemen om niet, oftewel zonder daarvoor iets te betalen. Maar dat moet je wel willen. De Heer Jezus verwijt Jeruzalem dat ze niet wilden. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs en hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Dus ik ga er dus vanuit dat u dat wel wilt, of wilde, en dat u geloofd hebt in het geweldige werk van de Heer Jezus. En dat u dat gewoon omarmd hebt, dat u dat naar u toegehaald hebt, en dat u God daarvoor misschien ook spontaan of niet spontaan gedankt hebt. En vanaf dat moment is de Heilige Geest in u gaan wonen. En dat is heel moeilijk, dat weet ik wel, maar daar kom ik nog wel op terug. Want de een zegt, ja, het zal wel, maar ik heb het niet gemerkt. Toen u geboren was, is er toch wel iets bijzonders gebeurd. Maar als je eerlijk bent, dan zegt waarschijnlijk iedereen, het zal wel, maar ik heb het niet gemerkt. Je was er wel bij, en de verhalen zijn ook verteld. Maar zelf heb je het niet gemerkt. Nu, dat is een beetje zwak hoor. Want er zijn genoeg verhalen bekend van mensen die de Heilige Geest ontvingen en dat wel merkten. Die heel concreet merkten dat de Heilige Geest in iemand ging wonen. En ik weet, dat kan overtrokken worden neergezet in evangelische kringen. En gebeurt ook. En er worden een aantal elementen aan toegevoegd van een beetje gelovigen. Doet toch wel dit of doet toch wel dat. Dat hoeft niet zo met mijn handen hoor, dat bedoel ik nog net niet. Mag wel aan mij, maar ze doen iets en dat wordt er dan bij verteld. Nou, zoiets dat maakt anderen weer ontzettend sceptisch en ja, dat overdreven gedoe. Nou, het maakt ook niet uit hoe u erover denkt. Gods woord zegt dat u, toen u het evangelie van uw behoudenis hoorde en aannam, dat u toen verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte. Efeziërs 1, vers 13. Dat betekent dat u toen in uw eigen hart woning ging maken voor God. God zelf kwam bij u wonen. Nou, eigenlijk had je dat best moeten werken, want als er iemand bij je intrekt, dan merk je dat. Er moet ruimte gemaakt worden. Laat al die details maar los, want dat is natuurlijk op zich al een prachtige preek om daar eens over door te drammen. Maar God ging in je wonen. En met de komst van God, de Heilige Geest in jou, heb je ook het vermogen gekregen, de capaciteit gekregen, zoals we dat willen zeggen, het verstand gekregen, om de dingen van God te begrijpen. Paulus zegt in de eerste Korinthebrief dat de dingen waarover hij het heeft geestelijke dingen zijn die met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden. Je moet dat geestelijk verstand hebben. Het heeft niet te maken met je IQ. Je IQ is ook niet uitgeschakeld hoor. Het is niet zo dat je verstand op nul zet, blik op oneindig en nu de Heilige Geest doet het. Dat is onzin. Dat zal ook wel helder worden. Maar het is wel zo dat de Heilige Geest in jou het verstand geeft. De mogelijkheid geeft om de dingen van God te begrijpen. Vanavond. God zelf geeft het vermogen om de dingen van God te begrijpen. De Heilige Geest in jou is ook een onderpand van de toekomstige erfenis. voorschot erop. Maar de Heilige Geest in jou heeft je ook bij mij gevoegd. Had je nooit gewild, het is toch gelukt. Maar ik ben ook aan jou gegeven. Dat betekent dat we ook moeten leren dat door de Heilige Geest wij tot één lichaam gedoopt zijn. 1 Korintiërs 12, vers 13. Door de Heilige Geest tot één lichaam gedoopt. Dat betekent dat er met de komst van de Heilige Geest ook een eenheid is ontstaan. Dat noemen we de kerk. Nou, kerk heeft een devaluatie gekregen, de naam, de term. Want met kerk wordt nu een soort instituut of soms een gebouw verstaan. Maar ik bedoel dus echt met de gemeente het lichaam van Christus. Het geheel van broeders en zusters. Allemaal leven uit God, allemaal verbonden met hem die het hoofd is, de gemeente. Nou, als ik zou vragen, wie van u maakt deel uit van de gemeente, dan zou misschien iedereen ja zeggen of zijn vinger opsteken. Maar ik moet het even kwijt in verbinding met ons onderwerp. En dat is heel belangrijk. En misschien herhaal ik dit wel 2 keer, 3 keer, dat kan. Want dit is echt essentieel. De gemeente is dus ontstaan doordat de Heilige Geest de individuele gelovigen aan één ging voegen. De gemeente was er niet. Ja, Israël was er wel. Er was ook een getuigenis van God op aarde, maar de gemeente, daarvan zegt Paulus, dat is zo uniek, dat is zo bijzonder, dat is een verborgenheid geweest, dat is eeuwen verborgen gebleven, dat is nooit openbaar geworden. Ja, dat is het mysterie, het geheimenis waarvoor ik nu dienen kan. Die gemeente is ontstaan. En die gemeente wordt op 5 manieren neergezet in het Nieuwe Testament. Nog een keer, dit is essentieel. Het eerste wat je van dat lichaam van Christus kunt zeggen is dat het een lichaam is verbonden met hem die het hoofd is. De gemeente gezien als een lichaam. En daarbij gaat het om een levensrelatie, voelen we ook. Lichaam, hoofd, wij de leden. Hij het hoofd, aan elkaar verbonden. Niemand kan zeggen, ik hoor daar niet. Nee, je hoort er wel. Heel concreet, hoort ieder die gelooft in het lichaam van Christus en de Heilige Geest heeft je in dat lichaam een plekje gegeven zoals hij dat gewild heeft. De een als een vingerkootje en de derde als een kniegewrichtje en een vierde als een teentje ergens en een vijfde misschien als een stukje oog of mond of oor, allemaal verschillend, maar allen even noodzakelijk. Lichaam van Christus. En je mag blij zijn dat je dat kunt zeggen. Hij het hoofd, wij de leden. Als het hoofd in de hemel is, wij ook. We horen bij hem. Hij is als hoofd boven alles wat er is. En hij is hoofd boven alles wat er is. Boven Veenendaal, boven Nederland, boven Europa, boven de hele wereld, boven het hele firmament, boven alles wat er is aan schepping en aan afstanden, hoofd boven alles wat er is, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, hem compleet makend, hem volledig makend, zegt de Bijbel, Efeze 1, het laatste vers. Wonderlijk? Ja. Snap je het? Nee. Geloof je het? Ja. God zegt, jullie gelovigen, jullie zijn aan de Heer Jezus verbonden. En het mooiste wat ik heb, de hoogste die ik heb, de allergrootste, is als grootste, als mooiste, als hoogste, gegeven aan de gemeente. Je zou bijna geneigd zijn te zeggen, wat is nu groter? Het geschenk of degene aan wie je het geschenk geeft? U mag zelf invullen, maar je durft het bijna niet meer. Je durft bijna de consequentie niet te trekken. Maar zo ver gaat de schrift. Ik wil daarmee zeggen dat de gemeente als lichaam van Christus natuurlijk super is. Want als hij het hoofd is, En dat is hij. En gegeven aan ons. Om hem compleet te maken. Het is nooit iets van incompleetheid meer. Waar het hoofd is, daar is het lichaam. Dat betekent dat als het om eeuwig leven gaat, het altijd verbonden is met de gemeente gezien als lichaam. Als het gaat om zekerheid van je geloof, gaat het altijd om het lichaam. Moet je goed onthouden hoor, is heel erg belangrijk. Gaven, dus de een kan dit en de ander kan dat, houdt verband met de gemeente gezien als het lichaam. Of dat nu profetie is, of bestuur, of leiding geven, of talen spreken, of uitleg, of wat het maar is. Gaven horen bij het lichaam van Christus. Zoals God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld zoals hij dat gewild heeft. Maar de gemeente wordt ook gezien als een huis, dus het tweede. Het huis van God. Paulus zegt dat bijvoorbeeld in de brief aan Timotheus. De gemeente, huis van God, pilaar en grondslag van de waarheid. De gemeente is ook een huis. Bij huis gaat het niet om een levensrelatie, dat hadden we bij het lichaam. Als God verschillende beelden voor de gemeente gebruikt, dan zijn dat geen doublures. In een huis gaat het om dienst en om wonen. Dat voelen we. Zo was er een huis van God, een tempel waarin gediend werd. Ik ga nog iets zeggen, ambten, daar heb je vast van gehoord, ambtsdragers en zo. Ambten staan niet in relatie tot het lichaam van Christus in het Nieuwe Testament, maar altijd in relatie tot de gemeente gezien als een huis. Gooi ze nu niet op één hoop, want dat is niet zo. Ambten en het huis horen bij elkaar. U kunt zeggen, ja, we hebben er maar een paar in onze gemeente. Nou, dan heb u het mis. Want de reformatoren hebben in 1520 ongeveer, in de tijd van Luther en Calvijn, al ontdekt dat er een ambt van alle gelovigen was. Het ambt aller gelovigen. En dat zijn wij, priesters. Het algemeen priesterschap. Dat kwam natuurlijk omdat in de Rooms-Katholieke Kerk geleerd werd dat er maar een soort groepje, een geestelijke laag was en een lekenlaag was. En die hebben gezegd, nee, dat is niet zo volgens de schrift. En ze hebben gelijk, de reformatoren. U bent in het ambt gezet, maar uw priesterschap uit zich niet zozeer in de gemeente als lichaam, maar in de gemeente als huis. Waar u ook offert, lof offert. Waar u met uw lippen de Heere prijst, waar u hem groot maakt. Maar waar u ook met elkaar woont. Waar u met elkaar omgaat. Tucht in de gemeente, ja, ik wil geen moeilijke dingen oproepen, die staan nooit in relatie tot het lichaam van Christus. Dat kan ook niet, je kunt niet iemand uit het lichaam van Christus peuteren. Als hij leven heeft, heeft hij eeuwig leven, daar haal je hem niet uit. Maar tucht houdt wel verband met de gemeente gezien als het huis van God. Waar je misschien iemand buiten kunt zetten. Voel je het verschil? Ik hoop dat dat een beetje overkomt. De gemeente wordt ten derde gezien als een kudde. De Heer Jezus zegt dat er al een kudde was. Dat hij de grote en de goede herder is. Dat hij de opperherder is. En dat hij ook andere schapen heeft die niet van die stal waren, maar die ook toegevoegd zouden worden, Johannes 10. En het zou één kudde worden, één herder worden. En bij kudde ligt het element op pastoraat, of de nadruk op pastoraat, voelen we ook. Het woord pastor of herder, dat ligt in elkaars verlengde, is bijna hetzelfde. En bij kudde gaat het om voedsel, om de gemeente moet wat te eten krijgen, die moeten wat grazige weiden zien te vinden. Daar moet de gemeente ook inderdaad in gevoed worden. Daarbij gaat het om voedsel, om zorg voor elkaar, zorg om als kudde ook te leven en om te groeien. We hebben nu drie beelden al gehad. Lichaam, huis en kudde. Het vierde beeld wat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor gemeente, Dat is het beeld van bruid. Bruid van het lam. En daarbij gaat het om een liefdesrelatie. En om verlangen. Om uitzicht. Om hem te zien. Om bij hem te zijn. En om weg te gaan naar hem toe. En Paulus drukt dat uit. Ik heb u meervoud. Als een reine maagd. Aan één man verloofd. 2 Korinthe 11. Hij drukt het anders uit in Efeziërs hoofdstuk 5. Mannen, vrouwen, doe zo. Want ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Ja, dit zijn hoge dingen, zegt hij erbij. Maar hou het goed in de gaten. De gemeente is ook aan hem verknocht en verlangt naar hem. En heeft een hele speciale en diepe relatie met hem. De gemeente wordt gezien als een bruid. Heel veel liederen hebben het over een bruidsgemeente. Ik ga er nu een bungel tussenin gooien. Er is namelijk een eeuwenlange discussie inmiddels geweest. Over is Israël nu de bruid of is de gemeente nu de bruid? Is Israël nu het huis van God of is de gemeente het huis van God? Nou, bij lichaam van Christus zeiden ze altijd, dat is de gemeente. Dat moet wel. En toen ging men in de of sfeer verder. Nou, als Israël nu de bruid is, kan de gemeente dus de bruid niet zijn. En als de gemeente het lichaam is, dan kan Israël dat niet zijn. Dat is een beetje jammer, want de vijf beelden die ik u nog, het vijfde ga ik nog noemen. De vijf beelden worden zowel op Israël geplakt, als ook op de gemeente geplakt. Dus het is niet een kwestie van of, het is een situatie en. Moet je ook even aan wennen, maar ik zal het duidelijk maken. Het vijfde beeld is namelijk de gemeente gezien als een koninkrijk. En dat is weer een ander element. En bij koninkrijk gaat het om onder de banier van de koning en onder de normen van de koning strijden, werken, voor hem uitkomen als een leger des heils. Voor hem functioneren. En discipelschap, mijn broeder, zuster, is verbonden met de gemeente gezien als een koninkrijk. Daarom moest ik dit kwijt. En dat is heel belangrijk. Want vanaf het moment dat je dit gaat mixen, dan kom je er nooit meer uit. Dan denk je, de bergreden, nou als ik dat dan bedoel, kom ik in de hemel. Dan is het een soort, laat ik maar zeggen, route naar God toe. Nee, helemaal niet. Je bent al van God. Je hoort bij God. Je hebt eeuwig leven. Hij het hoofd, wij de leden. Onafscheidelijk aan hem verbonden. Nou, prijs God daar maar elke dag voor. Zeg hem alsjeblieft dank u wel voor dit soort dingen. En u bent iemand die in het huis van God lofoffers mag brengen. U mag hem prijzen, u mag hem toezingen. U mag hem groot maken. U hoort bij de kudde. En daar is zorg en daar is ook voedsel. U hoort ook bij die bruidsgemeente met het verlangen van, ja, dit moet een keer ophouden, maar dan, ja, dan gebeurt het. Amen. De Heer Jezus komt en we mogen naar hem toe gaan. Maar u bent nu uitgenodigd om de tijd die u nu nog door te brengen hebt hier op aarde om discipelen te zijn. En dat is koninkrijk. Als u faalt als discipel, ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt, dan kom je even goed in de hemel. Nou zeg je, dan is zo'n cursus ook niet zo belangrijk. Maar ik wou u zelf zo'n cursus hoe ik echt nu zekerheid heb dat ik in de hemel kom. Nou heb je het mis. U komt door deze cursus niet in de hemel. Stel je voor dat u een diplomaatje krijgt. Kees Ritmeester ondertekent dan als huismeester en als gemeenteontvanger, zo zou ik bijna. Het is geen gemeente, maar bij wijze van. En dan zit u goed. Kees heeft zijn handtekening erop gezet. Ik ga naar de hemel. Ik ben hier op cursus geweest, 6 avonden... Hitte en dorst doorstaan. Ik ben er. Nee, dat is dus niet zo. U komt in de hemel omdat u gelooft in de Heer Jezus. En niet om wat u doet voor de Heer Jezus. Als u dat denkt, komt u er nooit. Nooit, nooit. Stel dat u het goed doet. Na vanavond, krijgt u dan een 10? Nou nee, ik laat nou wel een steekje vallen. 9 soms? Nou ook niet. 8? 7, 6. Er komen alleen maar mensen met een 10 in de hemel. Dat redt u dus niet. En de 10 van de Heer Jezus staat op mijn eindlijst. Ik kom in de hemel. Nou, niet omdat ik een 10 haal, maar omdat hij een 10 heeft gehaald op het kruis van Golgotha. Ik kom in de hemel omdat ik geloof. Ik mag God dienen in het huis. Ik mag genieten van zorg en van voedsel. Ik mag een verwachting hebben van hij komt spoedig. Maar ik mag hem dienen als discipel. Niet om in de hemel te komen, omdat ik in de hemel kom. Dat moet je heel goed vasthouden. Maar vanaf het moment dat we hier andere elementen in gaan brengen, ga je echt ontsporen. En dat gebeurt bijna altijd. Deze 5 dingen zou je echt uit elkaar moeten blijven houden. Door het geloof leven uit God. Discipelen voor hem werken. Beloning, loon, hoort altijd bij discipelschap. Nooit bij, u krijgt geen loon omdat u gelooft in de Heer Jezus. Want dan zegt Paulus, dat heb jij zelf niet gedaan. Uit genade ben je behouden, niet uit jezelf. Dus je komt geen loon tegen in de Bijbel omdat je geloofd hebt. Dat is Gods gave. Dat is nooit van jezelf. Lichaam van Christus, dat voelen we. Maar dat hele kleine beetje koud water wat je gegeven hebt aan iemand, dat zou wel eens een beloning op kunnen leveren. Nou, niet om daardoor de drempel over te komen, uiteindelijk toch een ticket te krijgen voor de hemel, maar omdat je de Heer Jezus Christus lief hebt. En omdat hij zegt, ik wil zo graag dat jullie nu uitgaan voor mij en dat jullie hier laten zien wie ik ben. Het is de discipel genoeg om te worden als zijn meester. Dat betekent dat wij allemaal een charisma hebben, als het goed is. Een uitstraling hebben van, hé, de Heer Jezus. Dat zou mooi zijn. En daar wil ik op mikken. Dat de buren zullen ontdekken, die lui zijn veranderd. Ze lijken op de Heer Jezus. Ja, u kunt zeggen, ze hebben geen norm. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Ze hebben namelijk genoeg antinormen. En dat betekent dat het nieuwe van het nieuwe leven wel eens door zou kunnen dringen op een geweldige manier. Mijn eerste vraag is gewoon, zou je dat wel willen? Nou, waarschijnlijk wel, maar anders had je hier niet. Maar ik wil, het is een beetje uitvoerig, maar ik wilde dit echt even heel nadrukkelijk kwijt. En ik moet er misschien wel een paar keer naar refereren. Maar dit is heel erg belangrijk. Echt, geloof me maar, de schoolmeester spreekt. Ik ben het nooit geweest, ik zal het ook nooit meer worden, maar ik hoop dat je het vasthoudt. Want ik denk dat het van het allergrootste belang is. En nu begint de Heer Jezus. En die zegt, moest luisteren, het eerste wat ik jullie leren wil is dat zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Hier staat dus niet dat je het koninkrijk der hemelen kunt binnengaan en zo en kunt verdienen. Als discipelen ben je in het koninkrijk der hemelen. Maar je kunt in het koninkrijk der hemelen 0 scoren. Denkt u maar aan de ponden en aan de talenten. Maar met name aan de ponden. Ze hebben allemaal 1 pond. En de een zegt, ik heb er 10 ponden bij gewonnen. Krijgt gezag over 10 steden. Ik heb er 5 ponden bij gewonnen. Krijgt gezag over 5 steden. Ik heb het in de grond gestopt. Jammer. De Heer Jezus bedoelt dat jij en ik nu zullen leven voor hem, zodat andere mensen zullen ontdekken wie de Heer Jezus is. En hij begint heel hoog. Echt. Over dit eerste stukje, dus zalig zijn de armen van geest, is al heel veel geschreven. En ik zal u eerst zeggen wat ik zelf vroeger altijd te horen kreeg. Altijd van verschillende kanten. Nou, hiermee zijn bedoeld de verstandelijk gehandicapten. Ik weet niet of dat alleen een uitleg was die bij ons gold. Misschien wel niet, maar zo heb ik het wel aangereikt gekregen. Dus ik ga niet zeggen dat dat die kerk is of die club of die richting. Maar dat zou wel heel verschillend kunnen zijn. Maar de Heer Jezus heeft ook niet bedoeld dat de verstandelijk gehandicapten, de armen van geest, dat die eigenlijk heel goed zouden uitkomen. Ook niet, zo is het ook wel eens gezegd, ja, al dat verstand en al dat wetenschappelijk gedoe en zo, bij ons op het dorp, maar ja, ik kom uit van het dorp. Daar komt nog Verlet van Dom Wolk, zei mijn vader. En die wist het. Maar hij bedoelde ook zoiets. Dat is het ook niet. Omdat ik Matthäus 10, vers 25 als uitgangspunt neem, het is de discipel genoeg om te worden als zijn Heer, begint dit al vrij hoog. De echte arme van geest is de Heer Jezus geweest. Dus niet verstandelijk gehandicapt, ook niet een beetje, nou ja, niet al te intellectueel of zo. Maar juist anders. Ik wil proberen te zeggen wat ik bedoel. Toen mijn kinderen klein waren, had ik niet zoveel tijd voor ze. En dat heb ik aan mijn vrouw overgelaten. En die kon het heel goed. Slap excuus hoor, ik geef het echt toe. Maar het klopte niet. Maar goed, zo ging het een beetje. Ik wilde daarmee zeggen dat ik me eigenlijk niet zo goed bemoeid heb met toen ze klein waren. En natuurlijk had je excuses en zo. Het lag je niet zo goed, zei je. Je was gewoon lui en je had er gewoon geen zin aan. En ik denk dat gezeur en die luiers en zo laat ze. Die kinderen zijn getrouwd en die hebben nu kleinkinderen. En nu krijgt opa ineens interesse in die kleinkinderen. Dus wat hij met zijn eigen kinderen niet heeft gehad, dat begint hij nu ineens te krijgen. Dus hij bekeert zich een beetje. Dat, zo zeg ik dat niet hoor. Maar dat voelen ze heel, heel scherp aan. En als ik met de kleinkinderen aan het praten ben, dan geniet ik. Ik heb van mijn eigen kinderen toen ze teuterden nooit genoten. Dat is mijn fout. Maar nu geniet ik wel een beetje. Ik begrijp nu pas wat dat is. En ja, dan komt zo'n kleindochter bij je op je knie zitten in je kantoor. En wat is dat, opa? Dat is een computer. Oh, een computer, opa. Ja, een computer, ja. Maar we zeggen computer. Oh ja, nou ja, dat blijft dus voorlopig nog wel een computer. Maar ik wil daar dit mee zeggen. Ik moet me aanpassen aan het niveau van mijn kleindochtertje in dit geval. En dat doe ik met graagte. Want er zijn hele leuke dingen, komen ook hele leuke dingen uit. Zou de Heer Jezus ooit één gehad hebben met wie hij op gelijk niveau kon praten? Toen hij 12 was, wist hij meer dan de knapste koppen van Jeruzalem. Hij stelde vragen en gaf antwoorden en ze hebben zich verbaasd over de antwoorden die hij gaf. En toen Maria en Jozef ongerust waren, zeggen ze, wat heb je toch gedaan? Wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Ja, eigenlijk wel, wisten ze dat wel. Maar ja, wij waren zo ongerust. En hij was hun onderdanig. Heeft hij ooit iemand gehad met wie hij een stevig gesprek kon voeren op zijn niveau? Niet één. Niemand heeft hem ooit begrepen. Op school niet, in de synagoge niet, toen de rabbi uitleg gaf over het Oude Testament niet. Hij wist het toch beter. En hij was toch nederig, daar kom ik later op terug, en zachtmoedig. Hij heeft zich daar niet op laten voorstaan, hij was gewoon de timmerman. Maar waar het me nu om gaat is, hij heeft zich gigantisch verlaagd tot het niveau van dat gekakel van ons. En daarbij is het woord computer of computer of computer maar een spielerij. Ze snapten niet wie hij was. En ze kenden de taal van hem eigenlijk niet. En de Heer Jezus heeft zich iedere keer verlaagd. Ik was zo blij toen ik dat voor mezelf ontdekte. Heer Jezus, wat bent u goed voor mij geweest. Dat u op mijn niveau bent gaan teuten. Nu zal ik het maar zo zeggen. Zijn woorden waren geen geteut. Maar ja, anders verstond ik het niet. Hoe zouden mijn kleinkindertjes nu begrijpen wat ik allemaal denk en wat ik zeg? Dat kunnen ze niet. Maar we gaan met hen in gesprek. Ik heb groot respect gekregen voor onderwijzers of onderwijzeressen die iedere keer weer naar het niveau van die kinderen afdalen. En ze dan toch iets duidelijk willen maken wat ons eigenlijk helemaal niet ligt of zo. Want dat heeft de Heer Jezus eigenlijk permanent gedaan. Hij heeft niets anders gedaan dan afdalen naar het niveau van ons mensen, zalig de armen van geest. De Heer Jezus, hij is de echte armen van geest. En we voelen dat ook wel een beetje aan. Als de Heer Jezus met de scharen sprak, is er nooit iemand geweest die hem begreep. Pilatus niet, Herodes niet, de discipelen uiteindelijk ook niet. Nooit. Waar moet hij zich verschrikkelijk eenzaam hebben gevoeld? Hij zegt in een voorbeeld, als jij nu een maaltijd aanricht, dan moet je niet je rijke buren en je vrienden en je familie uitnodigen, want die nodigen jou ook weer uit. Dan heb je één om één. Maar dan moet je die armen dus uitnodigen en die vermengten, want die hebben toch niet om je terug te betalen. Die kunnen je niet terug uitnodigen. Die moet je vragen in je huis. En je loon is groot in de hemelen, zie je. Beloning, discipelschap. En de Heer Jezus, hij heeft precies zo gehandeld. Hij had een woord voor de tollenaar, een woord voor de intellectuele Nicodemus, een woord voor de publieke vrouw, een woord voor een Samaritaanse dame die het ook niet zo goed deed, een woord voor de blindgeborene, een woord voor iemand die 38 jaar ziek was. Hij heeft altijd op het niveau van die anderen geopereerd. En ze zeggen ook van hem, ja, maar hij spreekt niet als onze farizeeën en schriftgeleerden. Want dat begrijpen we niet, maar dit begrijpen we. Dat zeggen ze ook. Nooit heeft iemand gesproken als deze. Nou, de eerste pil is een hele duidelijke. Zou jij de moeite willen nemen om in de huid van iemand anders te willen kruipen? En dat is moeilijk hoor. Want in een kerkelijk dorp is het heel makkelijk om met stropdas en al. Ik heb om die reden geen stropdas thuis gelaten. Alsjeblieft, dat was voor vanmiddag. Dat was heel wat anders. Maar zou jij in de huid van iemand anders willen kruipen? Zou jij je nog willen verlagen tot het niveau van iemand anders? Zou jij nog omgang willen hebben met mensen die, laat ik maar zeggen, in de goot liggen? Zoals de Heer Jezus dat wel had. Zou je hun taal nog willen spreken? Alsjeblieft, hé. Dat doe je toch niet? De christenen hebben vandaag een eigen taal, dat is de taal Kanaans. En als je niet vertrouwd bent met die taal, val je onmiddellijk op. En ze hebben hun eigen kledingmerk. Nou, het lijkt wel een grote voetballer of zo, die krijgt ook een eigen merk. Of als je in schoonheid bent, in vrouwelijke zin, dan krijg je een parfumlijn of zo. Ik bedoel, er gebeurt iets met je. Maar zo hebben wij christenen ook iets van een imago om ons heen. En de drempel in de kerk, in het algemeen, alle kerken, is heel erg hoog geworden. En als er dus nu mensen binnenkomen, ze snappen er helemaal geen ene biet van. Ik was in Zuidland, bij Rotterdam, enthousiast team, evangelisatieavond. En ze hebben allemaal een heel mooi programmaatje gedrukt. Boekje, leuk, zag er leuk uit. Leuk hè, broeder? Ja, ik zei, fijn. Het eerste woord wat ze tegenkwamen, bladzijde 1 was natuurlijk welkom. Votum en groet. Dus ik was ondeugend. Ik zeg, wat betekent dat? Dat woord, vroeg ik aan de evangelisatieman. Ja, dat wist hij ook niet zo precies. Ik zeg, zou je buurman het wel begrijpen? Nou, hij snapte hem. Nee dus. En dan heb je nog niets gehad. Is de preek niet begonnen. Is de dienst nog niet aangevangen. En je zit al met vragen. Het gaat me niet om het afschaffen van dit soort woorden. Dat mag best. Maar wees er eens voorzichtig mee. Op wie is die dienst gericht? Nu gaat het mij niet om kritiek op de kerk. Maar het gaat me wel om jou. Jij mag, als een volgeling van de Heer Jezus, proberen om dat te doen wat de Heer Jezus ook deed. Hij sprak de taal van die mensen toen. Hij verlaagde zich gigantisch naar hun niveau. Zou je het willen? Zou je echt in de huid van iemand anders willen kruipen? Moet ik dan toch naar de televisie kijken om de taal van vandaag te leren? Moet ik dan, nou ja, de soaps en de talkshows gaan volgen om een beetje up-to-date te blijven als het om termen gaat? Nou nee, niet altijd. Maar je mag wel je best doen. Om iemand anders te begrijpen. En je moet je dus goed realiseren dat er nu een generatie opgroeit die echt niet meer weet waar het boek Kronieken te vinden is. Echt niet. In de kerk hebben we al lang een luie christenbijbel uitgevonden met duimgreepjes en zo, dan kun je er wat eerder komen. Maar als je echt, laat ik maar zeggen, Joël moet opzoeken, of Obadja, nog wat moeilijker. Het is ook maar één bladzijde, dus is wat moeilijker te vinden. Maar als je dat moet opzoeken, ja, dan zijn wij al een poosje aan het bladeren. Nou, we nemen dan maar geen bijbeltje meer mee, want het valt zo op. Ik wil zo graag helderheid en zo graag ook een stuk nuchterheid. Zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Het tweede, en dan stop ik. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat is wel eens uitgelegd in hele bevindelijke kringen als ongeveer het hoogste van een gelovige. Weet je wel, in het zwart gaan, treuren en een beetje somber, heel somber. En dat werd bijna aangeprezen. Is dat bedoeld? Nu, dat is niet bedoeld. En toch hoop ik dat je iets begrijpt van dat wat hier staat. En ik ga het met een heel simpel voorbeeld heel duidelijk maken. Toen de Heer Jezus Jeruzalem zag, toen heeft hij over haar geweend. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk en wij zijn hen, haar kuikens. Maar u hebt niet gewild. Hij weende over de stad. Hij zegt tegen de vrouwen die achter hem aanlopen, weent niet over mij, maar weent over uzelf. Maar de Bijbel zegt in de brief aan de Hebreeën dat hij met sterk geroep en tranen gebeden geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen. De Heer Jezus is bewogen geweest. Niet voor zichzelf, want hij wist wat er met hem zou gaan gebeuren. En als de Heer Jezus bij het graf van Lazarus weent, Jezus weende, dat is de kortste tekst uit de Bijbel, in Johannes 11, dan is dat niet omdat hij niet wist wat hij zou gaan doen, maar dat is omdat hij zag wat er allemaal aan zondeprobleem lag. En daar heeft hij over geweend. En conclusie voor ons is de volgende. Raakt het ons nog dat mensen verloren gaan? Raakt het ons nog dat ze niet willen? Ik ben zo bang dat wij gesetteld zijn in de kerk, dat het ons goed gaat. Ja, er zijn een aantal mensen die wel vreemd opkijken, van ons gedrag misschien niet zo geporteerd zijn. Maar voor de rest doet het ons zo weinig. Er is zo weinig meer van bewogenheid sprake, van erom janken, vechten, treuren. Dat is niet somber zijn. De Heer Jezus kon op een bruiloft zijn. En hij zegt dat je blij mag zijn. Er is niks van somberheid troef. Dat is het niet. Het is geen sombere stemming. Maar het is het bewogen zijn. Zoals hij bewogen was met de scharen die hij zag als schapen die geen herder hadden. Dat is die bewogenheid. En de Heer Jezus heeft dat op een fantastische manier inhoud gegeven. En ik heb een beetje het gevoel dat het ons niet meer raakt. Dat het ons zo weinig meer doet. Goed, die wereld gaat verloren. Ja, Turkije is een groot probleem. We doen ook wat in die 7-9-7-zak. En dan is de collectie weer over. En ja, dan is dat ook weer voorbij. En verder vinden we ook dat de EU maar wat moet doen. Sorry dat ik het een beetje raar zeg, maar dan zijn we er weer af, weet je wel. Oost-Timor, ja, dat is even op je tanden bijten. Had Nederland toch weer anders moeten reageren vroeger? Of had Portugal dit moeten doen? En we gaan weer verder. Maar je eigen buurman dan? Ik heb het niet over je letterlijke buurman, maar bij wijze van spreken. Mensen die verloren gaan. Die vroeger nog naar de kerk gingen, maar niet meer gaan. Ja, we willen ze bij de kerk. Nou, stop maar met ze bij de kerk te houden. Dat bedoel ik niet. Ik wil ze zo graag bij de Heer Jezus brengen. En als ze bij de Heer Jezus komen, komen ze ook wel weer in de kerk of in een kerk. Maar eerst de Heer Jezus. Ze zijn teleurgesteld. En de hele maatschappij schopt. Maar ja, het raakt ons eigenlijk niet meer. We hebben zo weinig bewogenheid, echte bewogenheid naar mensen toe. Treuren. dat je kunt huilen omdat je broer de Heer Jezus niet kent. Ja, je kunt ook niet op elke verjaardag doordrammen. Hij zal misschien wel zeggen, je mag wel komen, maar je moet je bek houden of zo. Sorry dat ik het heel gewoon, heel, maar dat zegt ze tegen mij. Maar zo praten ze. Want ze zijn bang dat je weer een preek gaat houden. Nou, misschien ben je helemaal niet meer welkom. Misschien wil je wel ook niet meer op een verjaardag komen. Ja, dan moet je dan 's morgens of een dag eerder dan maar wel gaan. Maar dus niet wegblijven, dat bedoel ik niet. Er wel heen gaan. Laten zien dat je van ze houdt. In plaats van één bos bloemen, twee bossen bloemen. In plaats van één boekenbon, twee boekenbonnen. Ja, twee van tientje en één van twee tientjes, dat is ook ongeveer hetzelfde. Maar ik bedoel iets extra's, iets moois, iets positiefs. En niet afmaken. Tonen, maar bewogenheid. En laat hem maar merken dat je van hem houdt. En dat je eigenlijk graag wil dat hij de Heer Jezus leert kennen. Zal het niet treuren. De Heer Jezus heeft alles om hem heen gezien. En hij heeft het waargenomen met zijn bijzondere aandacht. En hij heeft daarom getreurd. Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zal ik het anders zeggen? Dan zeg ik het gewoon met een van de psalmen. Dat degene die de zaadbuidel draagt. Ik zal het u voorlezen uit, of het 126 is of 127. 126 geloof ik. Ik bedoel, de tekst, hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt. Dit is 126 vers 6. Maar ik lees ook vers 5. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt. Voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven. Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. We hebben nu twee dingen. We moeten ons verlagen naar het niveau van mensen om ons heen. En, dus niet alleen een technisch verlagen, maar ook een emotionele betrokkenheid kennen met die anderen om ons heen. Dat zijn twee wezenlijke dingen voor discipelschap. Verlagen en innerlijke bewogenheid. Dus niet alleen een technische, theoretische verlaging van, nou ja, als ik nu maar eenvoudige woordjes zeg, hele korte zinnetjes, bijna Suske en Wiske-achtige zinnetjes, dan heb ik het. Nee, het is ook met je hart annex. Het is ook een innerlijke kwestie. Die beide dingen werden bij de Heer Jezus zo schitterend gevonden. En ik hoop ook dat dat bij jou en bij mij echt aanwezig is of zichtbaar wordt in de toekomst. We willen verder gaan, maar dit zijn vanavond de eerste twee aanreikingen na een algemeen beschouwing hierover. Tot zover de eerste inleiding.